Wij waren in Hebreeën hoofdstuk 9, waar een beschrijving gegeven wordt van de tabernakel, dat wil zeggen de twee vertrekken van de tabernakel, het heilige en het heilige der heiligen, en een beschrijving van de voorwerpen, de meubelstukken, die zich daarin bevonden. En daarmee zijn we in vers 5 aangekomen, waar staat: en bovenover deze, namelijk over de ark. Let op, boven en over, dat is twee keer hetzelfde. Mijn juffrouw Nederlands zou door een van beide woorden een dikke vette streep zetten. Dat hoort niet zo. Maar het hoort wel zo, gewoon vanwege de nadruk. Boven, over, op deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Heb je ook andere soort cherubijnen dan cherubijnen der heerlijkheid? Antwoord is nee. Je hebt maar één soort cherubijnen. Dat is het Nederlands meervoud van cherubijn. Het heet gewoon cherub en in het Hebreeuws cherubim in het meervoud. Maal vooruit. Cherubs. In gewoon Nederlands. Cherubijnen der heerlijkheid, dat is een pracht van een uitdrukking, want daarmee wordt verklaard wat een cherub voorstelt. Niet wat het is, maar wat het voorstelt, namelijk heerlijkheid. De cherubim in de Bijbel, waar dan ook, vanaf Genesis 3 bedoel ik, bij de hof, weet u wel. Om te bewaken de weg naar de boom des levens, leuk is die trouwens. Die cherubim, later gezien in het visioen van Ezechiël, het hele visioen heet trouwens de heerlijkheid des Heren. Nog later gezien onder de term seraf in Jesaja 6, rondom de troon der genade, de troon van Christus. Kortom, die cherubim, ook te zien in de voorstellingen van Openbaring 4 en 5, zijn een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren, want zo heette het inderdaad in Ezechiël 1 en 10. Zijn een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. En meer is het niet, het zijn symbolische dingen. Beter, het zijn symbolen. Op of over of boven deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden. Ik zei al, twee aan elke zijde, staat er in het Hebreeuws. Dus mijn inziens zijn dat er vier. En daarna denk ik, dan is er geen één weg. Want overal waar een aantal gegeven wordt, zijn het er vier. In Openbaring en in Ezechiël namelijk. Vier aspecten van de heerlijkheid van Christus, dat is wat ze voorstellen. Maar goed, daar hebben we het later misschien nog eens over. Er waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. Dat wil hetzelfde zeggen, ze zijn over of boven het verzoendeksel. Het deksel. En dan staat er zo leuk van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Leuk, hè? Want dat impliceert dat daar van stuk tot stuk heel wat over gezegd zou kunnen worden. Van stuk tot stuk, gedetailleerd dus. Maar de aardigheid is dat er staat, dat zullen wij nu niet doen, maar het gebeurt in de Bijbel dus nooit, helemaal niet. Hetgeen betekent dat al wat je erover zou zeggen, op deze manier, namelijk in verband met de symboliek, staat niet in de Bijbel. Maar ons wordt voorgesteld dat niettemin die betekenis er wel is, hoewel hij niet in de Bijbel staat. En dat betekent dus ook dat wij die dingen van stuk tot stuk zouden bestuderen. Zie? Want ook van stuk tot stuk zijn ze uitbeelding van hemelse dingen. En ik zeg maar meteen iets belangrijks erbij. Een van de problemen die we hebben met symboliek, maar dat heb ik in de tijd op een collegedag over de symboliek ook uitdrukkelijk gezegd. Een van de problemen die we hebben met symboliek is dat wij graag een systematische uiteenzetting willen hebben. Zodat als wij het verhaal vertellen over de tabernakel, zo van men begint bij de deur, men komt in de voorhof bij het brandofferaltaar, het koperen wasvat, men gaat de deur in, men passeert links en rechts de kandelaar en de tafel de toonbroden, de druk overal, en dan gaat in achter het heiligdom, dan komt bij de arbeidersverbond. Men wil graag dat dat één doorlopend, systematisch, logisch verhaal is. En ik moet u zeggen, dat is het niet. Dat werkt in de symboliek nooit zo. Ik geef altijd het voorbeeld van een man die het mij ook aangereikt heeft. Dat was in Zuid-Afrika, daar had ik een paar keer gesproken. En toen kwam iemand naar me toe. En die bleek architect te zijn. Die bouwde prachtige woningen. Hij heeft me er later ook een paar van laten zien. Fenomenaal, ik heb in Nederland geen voorstelling van. Fantastisch. En ieder kunstenaar dus eigenlijk. En die zei tegen mij, hij zegt, zoals jij met de Bijbel omgaat en erover spreekt, hij zegt, dat herinnert mij alleen maar aan mijn vak, want wij doen in wezen precies hetzelfde als wat jij doet, of wat de Bijbel doet, want daar kwam het op neer, namelijk dat dezelfde beginselen, dezelfde structuren, dezelfde patronen zich steeds opnieuw herhalen, zich uitdrukken op een andere plaats, in een andere hoedanigheid enzovoorts. De bepaalde vormen gelden als basismotief. En dat motief wordt dan steeds opnieuw gebruikt. En hij zei letterlijk, hij zegt, ik heb wel eens zo gedaan dat ik de deurknoppen ontworpen had, maar dat heb ik nooit iemand verteld. Maar die vorm van de deurknoppen was tegelijkertijd de plattegrond van het hele gebouw. Hij zegt, maar de vertelling doe je als geintje. Hij zegt, maar zo ongeveer werkt zoiets. Hetzelfde patroon herhaalt zich steeds opnieuw. En daarna heb ik bedacht dat in de muziek gaat het precies hetzelfde. Je hebt een motief, een beweging, een bepaalde aantal noten, een bepaalde verhouding tot elkaar. En dat motief werk je uit, dat herhaalt zich, verschillende toonhoogten en verschillende toonsoorten dus. En soms ook ondersteboven en achterstevoren, alleen krijg je dan een fuga. Maar serieus, dat werkt zo. En waar de eerste stem dan omhoog gaat, gaat de tweede stem naar beneden en zo. Het blijft volkomen parallel. Of het erg kunstzinnig is, waag ik te betwijfelen. Het is meer wiskundig dan kunstzinnig, lijkt me. Maar niettemin, het is de systematische uitwerking van bepaalde beginselen. En men speelt soms het ene stuk rechtuit en het andere stuk speelt men er dwars doorheen. Dat is hetzelfde stuk, maar dan achterstevoren. Fuga's. En daar zijn nog vele variaties van, vandaar dat fuga's zijn altijd reeksen van fuga's. Elke keer heeft men het weer anders gedaan. Maar het is een wat belachelijke, karikaturale uitwerking van toch het beginsel dat bepaalde motieven zich herhalen. En inderdaad soms omgekeerd, vandaar dat ik in verband met de Bijbel soms ook spreek over negatieve typen, omgekeerde beelden. Komt allemaal voor. Maar het herhaalt zich steeds opnieuw en dat maakt het voor ons wat lastig, want je krijgt dan niet een systematisch geheel. Zo van punt 1, punt 2, punt 3 en inmiddels zijn we toe aan enzovoort. Je komt steeds opnieuw hetzelfde tegen, dezelfde gedachte tegen, op een andere wijze uitgedrukt. En dat maakt het niet alleen interessant, dat maakt het ook mooi. Zie? En daar ontwikkelt zich, als het goed is, ook onze verbondenheid met, namelijk onze liefde voor het woord. En dan is het wat meer dan alleen zwarte lettertjes op wit papier, zeg ik. Het wordt er echt levend van, hè. Want dat is kunst en dat is ook wat muziek is en wat beeldende kunst is enzovoort. Maar goed, dat is een ander onderwerp, want dat was van de man, het onderwerp van de man die dat boek schreef. Hoe zouden wij dan leven? De titel hebben we vanmorgen genoemd, maar dat was Francis Schaeffer. Die zei dat onze cultuur, westerse cultuur, in feite een christelijke cultuur is. En hij vroeg zich dus af hoe wij zouden leven, hoe onze cultuur eruit zou zien als die niet bepaald was geworden door de Bijbel, van huis uit. Maar de Bijbel heeft men weggegooid en men maakt zich zorgen over het in stand houden van onze cultuur. Wat belachelijk. Als je die wil bewaren, moet je de Bijbel bewaren. Die cultuur vloeit daaruit voort. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp waarover ik nooit een collegedag zou houden. Maar het is wel bijster interessant, dat wel. Maar goed, vers 5. Van deze dingen zullen wij nu van stuk tot stuk niet zeggen. Dat doen we dan waarschijnlijk de volgende keer wel. Maar ik heb u gewaarschuwd. Het blijft interpretatie zonder dat je er al te veel van uit de Bijbel kunt bewijzen. Maar mooi is het zeker. Nou goed, vers 6. Deze dingen nu, Aldus toebereid zijnde, dus ons wordt het plaatje weer voor de ogen gehouden, de plattegrond als het ware van de tabernakel. In die situatie fungeert dus als een soort achtergrond, een soort decor voor wat er nu in gedaan wordt in die ruimte. Zie? Want er werd in gewerkt. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de diensten, van mijn part godsdiensten in de zin van religieuze verplichtingen, maar liever gewoon diensten in de zin van verplichte werkzaamheden. Net als in vers 1, hè? Om die diensten te volbrengen. Waaruit die diensten bestonden wordt hier niet beschreven, maar het idee is simpelweg dat dag in dag uit er dienst gedaan werd in de tabernakel. En met name de eerste. Over de dienst in het voorhof wordt hier helemaal niet gesproken, maar over de dienst in de eerste tabernakel en dus in het heilige staat er. En in de praktijk had dat van doen met die tafel met toonbroden. Er moest af en toe vers brood komen. Niet omdat het op was, maar omdat het oud geworden was, zal ik maar zeggen. Dus elke sabbat kwamen er nieuwe broden te liggen. Daar hebben we het ook verder niet over. Het komt allemaal later. En in ieder geval de lamp, de kandelaar, de lampen, de zeven lampen op de zevenarmige kandelaar, die moesten brandende gehouden worden. Dat is wel een aardig klusje, omdat er olie moet aangevoerd worden en de lampen moeten af en toe gesnoten worden, heet dat. Ja, zuster, gesnoten. De pitjes moeten bijgeknipt worden, enzovoorts. En eventueel vervangen worden, zo heet dat. Dus er was werk aan de winkel en bovendien in het heilige, behorend tot het heilige der heiligen, maar in het heilige stond het reukofferaltaar en daarop moest altijd een gouden wierookvat staan, een gouden vat met reukwerk en dat moest brandende gehouden worden uiteraard. Het reukwerk werd daar verbrand met vuur dat afkomstig was van het brandofferaltaar uit voorhof. Maar goed, het was dus een dagelijkse dienst en bepaalde dingen gebeurden op gezette tijden, maar het ging in principe dag en nacht door. Al waren de tijdstippen misschien dat er even niemand was, maar in het algemeen was een continu dienst. 24 uur dienst, ploegen en wat het allemaal wezen mag. Continue dienst aan de Heer in het Heilige. Te allen tijden. Maar er staat, zo gingen wel de priesters, want dit was een priesterlijke verantwoordelijkheid, de dienst aan de Heer, per definitie. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, maar zij gingen niet in de tweede tabernakel, niet in het heilige der heiligen. Daar werd geen dienst gedaan. Daar bleef gewoon het gordijn dicht. De bedekking bleef ervoor. Ik heb me net laten vertellen dat het woord voor het voorhangsel een anagram is voor het woord van het verzoendeksel, voor het verzoendeksel. Dat wil zeggen, het is een ander woord, maar het zijn dezelfde letters. Het blijft dus gewoon wat het is, een bedekking. Men kwam daar niet. En hoe vaak men ook in het heilige kwam, men werd ermee geconfronteerd dat er ook nog een heilige der heiligen was. Maar dat bleef, het was en bleef bedekt. Er werd geen dienst gedaan, behalve één dag in het jaar. En dat was de grote, logischerwijs de grote verzoendag. Had je ook een kleine verzoendag? Nee, de verzoendag was de verzoendag. Die was maar eenmaal per jaar en daarom groot. De grote dag. En dubbelop, de grote verzoendag. Daarover gaat het vervolgens in de rest van het hoofdstuk. In vers 7 namelijk. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester. Dus in het eerste tabernakel gingen wel de priesters, maar in de tweede alleen de hoge priester. En niet te alle tijden, maar eenmaal des jaars. Dus het is een beperking. En er komt nog een beperking, hij ging namelijk niet zonder bloed. Met andere woorden, als hij erin ging, had hij verplicht bloed bij zich. Eenmaal per jaar. En dat bloed offerde hij voor zichzelf en voor des volks misdaden. En ik wijs meteen op dat hij offert bloed, maar je kunt niet eerst het bloed om zeep helpen. Sorry, je kunt niet eerst het bloed doden, dat lukt je niet. En wat ik probeer te zeggen is dus dat offeren en slachten twee verschillende dingen zijn. Zij hebben soms met elkaar van doen, maar ook lang niet altijd trouwens. Het is zeker niet hetzelfde. Maar het zijn ook twee verschillende dingen. En ik vestig uw aandacht op dat er in verband met de tabernakel of de tempel geen sprake is van slachting. Dat wil zeggen, er wordt wel geslacht, maar het wordt buiten het terrein gedaan. Hebben die nog? Er is geen slachtbank in de tabernakel. Er is een altaar in de tabernakel. En dat wat dood is, inderdaad, wordt naar het altaar gebracht. En uiteraard niet om te sterven, maar nadat het gestorven is. Want het grote idee, en daar kom ik heus volgende keer ook wel op terug, het grote idee blijft dat slechts aan de Heer kan worden aangeboden dat wat leeft. Want dat wat dood is, is eigenlijk niet. En men kan het dus ook de Heer niet aanbieden. Het idee blijft dat wat op het altaar komt, op het altaar tot leven gebracht wordt. En alsnog levend is. Hebben jullie? Laat hem tot u doordringen. Ik ga daar geen schriftplaatsen voor noemen, nu. Of dat later ze doen, weet ik nog niet. Want ik vind dat zulke voor de hand liggende, zo vanzelfsprekende zaken, dat ik het niet eens nodig vind om het uit de Bijbel te bewijzen. Om een eenvoudige reden, de Bijbel bewijst het zelf ook niet, neemt het voor vanzelfsprekend aan. Zo is het nou eenmaal. We hebben die nog. Een altaar en een slachtbank is niet hetzelfde. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En bovendien, wat er geofferd wordt, is niet altijd eerst doodgemaakt om de eenvoudige reden dat dat niet kan. Want een maaltijd kun je niet eerst doodmaken. Maar er bestaat wel zoiets als een spijsoffer. Er bestaat ook zoiets als een drankoffer. Maar hoe help je een fles wijn om zeep? Die kunt een soldaat maken. Ja. Dan zet je hem een pet op. Nou goed, laat me zitten. Maar nee, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel het ook bloedserieus. Het punt is en blijft dat in de tabernakel wordt niet geslacht. Het is niet een plaats waar men het leven eindigt. Het is net andersom dat wat er eventueel dood naar binnen wordt gebracht, wordt geacht daar tot leven te komen en wordt in het algemeen geacht op te stijgen tot God. In vele gevallen tot een lieflijke reuk, soms ook niet. Maar niettemin, ook als het niet een lieflijke reuk voor God is, dan nog is het omdat God het eist. Dat wil zeggen, het is levend. Het wordt levend als het op het altaar komt. Dat is het hele punt, dat geldt voor ons namelijk ook. Dus wat in een paar woorden trouwens genoemd wordt, zo weinig woorden dat ik het nou niet ga voorlezen. Maar het wordt in een paar woorden genoemd in Hebreeën 13... waar staat dat wij eten van het altaar, maar het hele idee is, wij eten niet alleen van het altaar, wij zijn op dat altaar en daar hebben we leven ontvangen. Nadat wij eerst dood waren, als u begrijpt wat ik bedoel. En voor alle duidelijkheid zeg ik weer wat ik altijd zeg, de prediking van het evangelie is een prediking aan mensen die dood zijn, die met Christus gekruist zijn en daarom dood zijn. Want één is voor allen gestorven en dus zijn alle gestorven. 2 Korinthe 5, vers 5, als ik me goed herinner. Zie? Maar het is een prediking dat men tot leven kan komen. Niet alleen eenmalig en fundamenteel en nogal theoretisch, maar ook inderdaad praktisch en dus voor het praktische leven. Maar dan moet men van de slachtbank komen tot het altaar. Hebben die nog? En dus onze leven stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En je kan 100 keer zeggen, ik ben een kind van God, want ik ben eenmaal gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Aan dat soort uitspraken twijfel ik ook nooit. Maar het zegt mij niks over uw tegenwoordige leven en of uw tegenwoordige leven een leven is tot eer van God. Want dat is nog een heel ander ding. Daarvoor moet je het kruis gepasseerd zijn en daadwerkelijk op het altaar terechtgekomen zijn. Dat is het idee. En dit gezegd zijnde neem ik de draad weer op. De hoge priester ging eenmaal per jaar op grote verzoendag in het heilige der heiligen. Niet zonder bloed, wil zeggen niet zonder leven, maar met leven, want bloed is leven, hetwelk hij offerde, noemde namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, heeft met dood niks van doen. Maar het is wel een offer. En zelfs voor de, die hebben we al gehad, voor de collecte geldt dat ook. Want er staat ook in Hebreeën 13, dit staat allemaal in Hebreeën 13 trouwens, bij nader inzien. Zie. Dus het gaat niet over dood, het gaat over leven. Want offeren wil gewoon zeggen wat het lijkt te zeggen. Offeren is offreren, is namelijk aanbieden. Zo je wilt plechtig aanbieden. En het woord offeren wordt dus gebruikt voor het aanbieden van zaken aan God, dan wel aan hooggeplaatsten. Mensen bijvoorbeeld, dat kan ook nog. En dat heb ik gewoon uit het woordenboek gehaald. Want moeilijker is het niet. Dat is wat offeren is. En voor zover het gaat om doden, even met offeren niet van doen. Dat heet slachten. Ook in de Bijbel. En het kruis op Golgotha was niet een altaar. Er was een slachtbank. En het woord wordt er indirect ook voor gebruikt in Jesaja 53. Hè? Werd ter slachtbank geleid. Zeker. Het was niet het altaar kwam daarna pas, maar daar hebben we het zo nog over. Hopelijk. Maar de hoge priester ging met bloed, dat was bloed van stieren en bokken, want zo wordt het verder ook genoemd, ging met een schaaltje bloed, het heiligdom binnen, het heilige der heiligen binnen, het welk hij offerde aan God aanbood, voor zichzelf en voor het volk. Dat wil zeggen voor zichzelf en voor des volks misdaden. En hoe dat gebeurde wordt enigszins uitgebeeld op een van deze platen. Ik weet niet of u het vandaag kunt zien. Want hier ziet u de hoge priester in zijn volledig witte tenue op Grote Verzoendag. Door de week had hij andere kleding aan. Een beetje opzichtiger mag ik wel zeggen. Maar daar gaat het nou niet om, maar op de Grote Verzoendag droeg hij slechts dit witte kleed. En kwam hij met een schaal met bloed het heiligdom binnen. En hier is het een beetje armetieren voorgesteld, want het komt uit kringen waar men ook doopt, zogenaamd doopbesprenging. Dus dan is men een beetje schraal met de toepassing van het medium. Nou goed, in ieder geval. Mijn vader het doop uitlegde, zei hij al, de doop is geen besprenging, want er staat in mijn Bijbel, Aaron doopte zijn duim in het bloed en hij besprengde vervolgens de voorwerpen, wat het maar was, met het bloed. En dopen, zijn duim indopen in het bloed en daarna besprengde hij. Zie? Dus als de doop door besprenging wordt toegepast, wordt niet het kind of wie het maar is gedoopt, maar slechts de vingers van de doper. Naar Bijbelse maatstaven. Ik kan het ook niet helpen. Die mensen hebben ook een Bijbel, dus ze kunnen dat ook weten. Ik bedoel, hè? Nou, hier vind ik het leuk uitgebeeld, want u denkt dat de hoge priester zijn nagels gelakt heeft. Maar dat is niet waar. Dat is bloed. En dat sprengt hij op het verzoendeksel, was de bedoeling. Maar ook voor de Ark des Verbonds. Op de grond namelijk. En wat nooit tot uitdrukking komt op die platen, is dat het de bedoeling is dat hij gewoon onderweg naar die Ark des Verbonds dat bloed sprengt op de grond. Niet alleen maar een beetje voor de Ark des Verbonds, maar gewoon helemaal de route ernaartoe. Waarmee dus niet alleen de route wordt aangegeven, de weg ernaartoe. Maar het hele idee is dat dat bloed de weg is. Men loopt erover. En dat is precies wat in Hebreeën 10 staat en wat we heel snel al even lazen. Want daar staat in Hebreeën 10, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Over dat bloed gaat het namelijk, het leven van Jezus. Niet zijn bloed aan het kruis, want dat heeft met altaar en offeren niks van doen. Volgens mijn Bijbel. Of anders volgens de Bijbel zoals ik hem lees. Ik kan het ook niet helpen. Maar dat bloed is het leven van Jezus in zijn opstanding uiteraard. Waarvan staat dan vervolgens in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse, een nieuwe en levende weg. Waarbij je afvraagt, hoezo levende weg? Wat is dat nou voor een gekke term? Dan is mijn antwoord, het bloed is hier vervangen door leven. Omdat het hetzelfde is. En daarmee wordt het meteen dit oud-testamentische type verklaard. Als u begrijpt wat ik bedoel. Welke weg? De weg van het bloed. Niet de weg van de dood. De weg van het bloed. De weg van het leven van de Heer Jezus. Als men namelijk het leven van de Heer Jezus heeft, volgt men hem dus het heiligdom binnen. Op die nieuwe, verse, bloedige, levende namelijk weg. Die leidt tot, waarvan staat verse levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Want zo kun je het ook zien, het is een inwijding van de route. Maar hij heeft de weg aangelegd eigenlijk. Nog korter, dan ben je altijd bij Johannes als het nog korter moet. Johannes is de meester van de metaforen. In Johannes lees je dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. En that's it. Ik ben de weg. Hier een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En dus laten wij vers 22 toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid zoekt. En waar zou het hart nou anders de waarheid vinden dan achter het voorhangsel? In en om. Maar vooral in de Ark des Verbonds, want daar is het woord. En daar werd het ook altijd bewaard. Hebben jullie? Nou goed, gaan we weer terug naar Hebreeën 9. Eenmaal des jaars ging de hoge priester in met dit bloed, het welk hij offerde en dus aan God beschikbaar stelde, leven stelde hij beschikbaar aan God. En dat terwille van zichzelf en terwille van het volk, zijn volk, wel te verstaan. En dan staat er in vers 8, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, waarmee meteen gezegd wordt dat heel die instelling van de tabernakel en de dienst daarin geïnspireerd is door de Heilige Geest, logische wijze, door de Heer zelf. Maar in die instelling wordt beduid dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg in het heiligdom, nog sterker, de weg in het heilige der heiligen, want over dat heiligdom gaat het, dat de weg het heiligdom in nog niet openbaar gemaakt was, want er was nog niet bloed gestort op de grond. Er was nog niet een levendige, dan wel bloedige weg die leidde tot achter het voorhangsel. Bovendien, het voorhangsel zat dicht. Men kon er niet in. Nog een keer, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet, zou dus ooit een keer open moeten. Die bedekking daar, dat voorhangsel, beloofde dat het eenmaal een keer open zou gaan. Het was nog nooit open geweest, maar waarom kon het dan open? Wel, omdat het ooit een keer open zou gaan natuurlijk. Het hield een belofte in. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, nog niet bekend gemaakt was, kortom nog bedekt was door een bedekking het voorhangsel. Zolang de eerste tabernakel daar nog stond, nog stand hield. Niet alleen in de zin van zolang de eerste tabernakel, het heilige dus, er stond, maar in de zin van zolang die instelling, dat is ook staan, zolang die instelling daar nog was. Eigenlijk niet zolang hij er stond, maar zolang daar ook nog dienst gedaan werd. En dat is een heel belangrijke aangelegenheid die ik u meteen zal laten zien in Leviticus 16. Leviticus 16, want daar vinden we de instellingen van de grote verzoendag. Dat is een verhaal apart overigens. met die bokken en varren, stieren en bokken, die wel degelijk geslacht werden, maar waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom achter het voorhangsel. Maar dan staat zo'n aardige uitspraak in vers 17. Waar staat, en geen mens, niet een man of gewoon niemand. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij, Aaron of zijn opvolgers, de hoge priesters. Als hij zal ingaan, op de grote verzoendag dus, om in het heilige, maar het is het heilige der heiligen, ik had u gewaarschuwd voor het taalgebruik. Als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Hebben we die? En daarna komt er alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis. Maar dat is ongeveer wat we letterlijk lazen inderdaad in Hebreeën 9. Maar in dit vers staat er dus heel expliciet bij, duidelijker dan in Hebreeën 9, dat op grote verzoendag, als de hoge priester ingaat door de deur, het heilige binnen en achter het voorhangsel het heilige der heilige binnen en onderweg dan bloedsprengend op de grond. Maar als hij dat doet, moet het heilige en uiteraard het heilige der heilige leeg zijn. Er mag niemand aanwezig zijn. Heb je dat? In gewoon Nederlands, de dienst in het heilige was een 24 uur ploegendienst. Er werd dus continu dienst gedaan in het heilige. En dan kwam de grootste dag van het jaar, waarin de hoge priester hemzelf het hem toevertrouwde ritueel zou volbrengen. En bij die gelegenheid wordt de dienst in het heilige gestopt. Nou ja, onderbroken, want daarna gaat men weer over tot de orde van de dag. Dat staat hier ook. Men zal daar weer dienst gaan doen als hij weer buiten is, staat er. Hè? Er zal niemand zijn totdat hij zal uitkomen, staat er. Maar het idee blijft dat eenmaal per jaar, en dus eenmaal ooit, eenmaal, dat eenmaal per jaar de dinsdag gestopt zou worden. Wanneer? Als het grote verzoendag is, namelijk als eindelijk het voorhangsel open gaat. Hebben we die nog? Goed, dan ga ik weer terug naar Hebreeën 9, vers 6, er werd continu dienst gedaan in het heilige, vers 7, en eenmaal per jaar in het heilige, der heilige door de hoge priester, waarmee vers 8 de Heilige Geest dit beduidde dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, en dus nog verborgen en afgesloten was, zolang de eerste tabernakel, inclusief de dienst daar, nog stand hield. Nog stand had. En wat het betekende, vers 9. Welke was, dat wil zeggen, de eerste tabernakel en de dienst daarin, was een afbeelding voor die toenmalige tegenwoordige aanwezigen, is het letterlijk. Voor die tegenwoordige tijd, voor de toenmalige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. U weet wel, waar ze al die diensten pleegden, zogenaamd om het volk te reinigen, maar het volk werd er nooit door gereinigd en daarom ging die dienst ook constant door. Maar gezegd wordt dus dat de dienst in het heilige een afbeelding, een type, een afbeelding was van de toenmalige tijd. Van de tijd waarin deze dingen plaatsvonden. Kortom, ze hadden een veel grotere betekenis. Het hele idee is dat de dienst in het heilige de uitbeelding was van het leven onder de wet in het algemeen. Dat de mens niet kon reinigen of rechtvaardigen. En daarom ging het ook constant maar door, want het haalde nooit enig resultaat. Kortom, in gewoon Nederlands, de dienst in het heilige als zodanig is een uitbeelding van de wet, het leven onder de wet, het oude verbond dus. En het idee is dat zolang het oude verbond der wet stand houdt, is er geen nieuw verbond der genade. Nou ja, het ligt in het verschiet, maar het breekt niet aan. want de hoge priester gaat niet het heilige der heiligen binnen, het heilige zelfs binnen, voordat de dienst in het heilige gestopt is. Hebben jullie? En dat betekent dus dat het nieuwe verbond niet aanbreekt, terwijl het oude verbond nog in werking is. En dat geldt op twee verschillende niveaus, uiteraard. Het eerste is dat het nieuwe verbond brak aan, uiteraard, door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat staat hierna ook in dit hoofdstuk, dus daar komen we nog wel. Maar het betekent dan logischerwijze, noodzakelijkerwijze, het einde van het oude verbond. Toch? En het einde van de heerschappij van de wet. Dat heb ik te zeggen dus tegen de alle Calvinisten en Zevendagsadventisten en wat heb je nog meer voor, isten. Weet je veel. Al die mensen die de wet leren. En tegelijkertijd geloven dat men door geloof in de Heer Jezus Christus behouden kan worden. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus werd het nieuwe verbond in werking gesteld. Maar het is zo omdat eerst en mede daardoor het oude verbond beëindigd werd. Ik stel me zo voor dat de hoge priester voor de deur van de tabernakel staat en het gordijn opzij schuift en dat de lui die er binnen zijn maken dat ze wegkomen. Wegwezen. Want de hoge priester moet erin. Oude verbond beëindigen, want het nieuwe verbond breekt aan. Dat is het idee. En dat is de fundamentele toepassing, de leerstellige. En de praktische geldt net zo, en die is van allergrootste belang. Als u dat van vandaag meeneemt, ben ik al heel gelukkig, eerlijk gezegd. Dat is namelijk, zolang wij onder de wet leven, dat is dan ten onrechte, maar niettemin, zolang wij onder de wet leven in de praktijk, leven wij niet onder de genade. Of zoals de Heer, zoals Paulus het schreef, geïnspireerd en wel aan de Galaten. Hij zei, als je probeert onder de wet te leven, dan ben je van de genade vervallen. Die geldt er niet. En dan is dus Christus u niet nut, want Christus is ingegaan in het heilige der heiligen. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, maar als je wil leven onder het oude, heb je dus aan Christus niks. Dan is Christus u niet nut, want die helpt je niet bij het leven onder de wet. En dat in tegenstelling tot wat vrij algemeen gedacht wordt. Want velen denken, ook evangelische christenen, denken dat de Heer er is om ons te bekrachtigen, te bemoedigen, te helpen in ons leven onder de wet. Zo van, hij helpt ons om de geboden niet te overtreden, dan wel om de geboden te houden. En als het ons niet lukt, dan moeten we maar meer bidden, want dan doet de Heer kennelijk zijn werk niet goed genoeg. Dat wordt er niet bij gezegd, maar dat is de logische consequentie daarvan. En het is een hardnekkig misverstand. Mijn Bijbel zegt, dan is Christus u niet nut. Gij zijt van de genade en dus van alle goddelijke gunst, want dat is wat genade is, vervallen. Je hoeft niet te verwachten. Toen heb ik het aan Jacobus nagevraagd, want het schijnt, heeft hij mij verteld, dat hij er nogal eens vreemde opvattingen op nahield. Dus wie weet. En toen heb ik het aan Jacobus gevraagd. En Jacobus zegt, als je niet gelooft en leeft uit geloof, dan kun je bidden tot je een ons weegt, maar dan krijg je niks. Tenminste, dat is de moderne vertaling van Jacobus 1. Dat staat er echt. De ons niet natuurlijk, want dat mag niet meer de ons. Dus tegenwoordig 500 gram. Maar, 100 gram, sorry. 100 gram. Maar vooruit. Maar het is bloedserieus. Het is ook wat de apostel Paulus in Romeinen 8 uiteenzet. Ik denk vers 2, of daar in de buurt. Hij zegt, ik zeg het meteen met eigen woorden, sinds ik heb geleerd te leven onder het nieuwe verbond, ben ik verlost van het oude. En als hij het wat grijzer bedoelt had, dan zei hij, naarmate ik leer te leven onder het nieuwe verbond, naar die mate word ik verlost van het oude verbond. Hij zei, de wet van de geest des levens, dat is het nieuwe verbond, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Hebben jullie? Ja. En een van de problemen, leerstellige problemen, is deze. Men kan uit de Bijbel leren dat men verlost is van de wet en de dienst in het heilige. Maar als men niet het heilige der heiligen ingaat, dan houdt men daarna dus helemaal niks over. En men laat zich dat dus niet afnemen, het leven onder de wet. Omdat men het alternatief niet kent en niet wil kennen. En om maar zo'n dwarsstraat te noemen, maar ik praat heel dubbelzinnig nu. Men ziet ook die route op de grond niet, hè? Die route van het bloed, die voert tot achter het heiligdom. Men kent die weg niet. Ben ik serieus? En bij bloed, als men het al ziet, wordt men door een misverstand herinnerd aan de dood van de Heer Jezus, maar meer ook niet. En dan kom je nog net tot een gescheurd voorhangsel wellicht, maar dan kijk je er nog niet eens doorheen. Laat staan dat men met vrijmoedigheid zou ingaan in het heilige der heiligen. Hebben die ook nog? Kortom, de weg des heiligdoms was nog niet openbaar gemaakt in de oud-testamentische tijd, zolang er nog dienst werd gedaan in het heilige. En begrijp je me goed? Dat heilige is op zich niks mee mis. U weet wel, de wet, het oude verbond, is heilig en rechtvaardig en goed. Om er even kort op in te gaan. Het houdt in dat men de kandelaar brandend houdt en dus getuigt van het geloof wat men heeft en al dat soort dingen weer. Maar dat deed men onder het oude verbond eventueel ook. Er was ook een gelovig overblijfsel, zal ik maar zeggen. En er waren ook mensen die bereid waren getuigenis af te leggen van de hoop die in hen was. Dat kom je regelmatig tegen. Te weinig, maar niet de mensen waren er wel. Er was altijd een gelovig overblijfsel, zegt Paulus. In de Romeinen 11, de eerste verse. Zo was het ook. Die hielden het lampje brandende. Nou ja, de lampen, voor mijn part, hè? Die van het woord. En aan de andere kant, de tafel is de uitbeelding van de heerlijkheid die men van de Heer zou ontvangen, enzovoorts. En van een leven gewijd aan de Heer, dat is naar boven gericht, dus naar de Heer toegericht. En dat overblijfsel leefde ook inderdaad zo. En het volgende punt was het gouden reukofferaltaar. Een uitdrukking van aanbidding en opnieuw van een gericht zijn op de Heer die men zou dienen. Wel, zulke mensen waren er inderdaad, maar wedergeboren waren ze niet. Dat kon niet. Er was namelijk nog geen nieuw leven. Het was beloofd. En zij hebben waarschijnlijk af en toe hun blikken gericht op die uitstulpingen in het voorhangsel, want daar staken de draagbomen van de Ark des Verbonds in, of zo je wil, doorheen, erachter. Zie? Maar het is in zichzelf niet volledig. En daar gaat het maar om. En dan kun je nog zo godsdienstig zijn. Het hele punt is dat in onze dagen de bedoeling is van Gods wegen dat de dienst in het heilige gestopt wordt. Om de eenvoudige reden dat de weg naar het heilige der heiligen geopend is. En zie daar, wat dan ontstaat, is als je het voorhangsel weghaalt, dat daarmee de hele tabernakel, de beide vertrekken, als het ware bij elkaar getrokken worden. U weet wel, men trekt de twee kamers bij elkaar, dan wordt het één kamer, als wit. Met de schuifdeuren open, zal ik maar zeggen. Wordt het één vertrek en dan krijgen de dingen pas hun volle betekenis. En wij hebben de keus niet in onze dagen. Wij hebben niet de keus van we laten het voorhangsel dicht of we doen het toch maar open. Het is van Gods wegen opengesteld en de bedoeling is dat wij de Heer zouden dienen in het zicht van en met grote nadruk voor en ziende op de Ark des Verbonds en op degene die nou eenmaal zetelt, zegt de Bijbel, en spreekt ook bovendien tussen de cherubim. En daar gaat het om. Zie? Nou goed. En dan blijven we zeggen, de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar heeft geen ding volmaakt in zichzelf. De wet belooft wat, maar wij hebben deel gekregen aan de vervulling van die beloften. Enzovoorts. Nou goed. Kortom, die eerste tabernakel, vers 9, was een afbeelding van voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, naar de inwendige mens namelijk. En de formulering veronderstelt dat dat toch de bedoeling eigenlijk was. Maar niettemin werkte dat niet. Het punt is, men veronderstelde dat, maar in werkelijkheid was het slechts een uitbeelding van de wijze waarop het geweten van de mens wel degelijk gereinigd wordt. Mariedienst, vers 10, bestond in spijzen en dranken. Waaronder spijzen en dranken, of trouwens. Maar goed. In en verscheidene wassingen. Uitgebeeld in het koperen wasvat, in de voorhof hier ongeveer, maar in de zin. Voor de deur, tussen het brandofferaltaar en de deur van de tabernakel. Wassingen, want als de priesters ingingen in het heiligdom om dienst te verrichten, moesten ze inderdaad hun handen, voeten, aangezicht enzovoort wassen bij het koperen wasvat. Maar alvorens zij überhaupt in priesterlijke dienst gesteld werden, als priester, werden ze helemaal gereinigd. Eveneens bij het koperen wasvat. Dus reiniging. Nog eerst gereinigd zijn, dan pas dienst doen. Verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, dat is wat het is, hè. Rechtvaardigmaking is reiniging, immers. Is het vrij dan wel het schoonspreken van iemand. Iemand wordt verschoond, vrijgesproken, dat is rechtvaardigmaking, immers. De rechter spreekt de verdachte vrij. Het wordt uitgedrukt in die wassingen. Dus wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses is hetzelfde. En dan even een kleine correctie. Achter des vleeses zou je meteen moeten lezen opgelegd. En daarna pas tot op de tijd der verbetering. Als je de woorden die plaats geeft, dan is de zin makkelijker te volgen. Een dienst bestaande in van alles en nog wat, rechtvaardigmaking des vleeses, opgelegd. Namelijk een opgelegde dienst. Een juk, een last, wat het maar is. Opgelegd, verplicht. Maar het was opgelegd en verplicht gesteld tot op, tot aan, zo je wilt, tot op de tijd der verbetering. In gewoon Nederlands, tot op de betere tijd. Maar u krijgt het verhaal wat ik altijd vertel. In de uitdrukking een betere tijd is beter maar een bijvoeglijk naamwoord. En een bijvoeglijk naamwoord is nou eenmaal zwakker dan een zelfstandig naamwoord. En om het bijvoeglijke naamwoord te benadrukken is het dus vervangen door een zelfstandig naamwoord. En beter wordt dan dus verbetering. Beterheid lijkt me niet zo'n goed woord. Bestaat dat ook? Tijd der betering? Dat weet ik niet. Tijd der verbetering. Een betere tijd betekent dat, maar dan met de nadruk op beter en niet op tijd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kortom, dit leven onder de wet was niet zo'n goede tijd. Er zou een betere tijd komen. De betere tijd vangt aan als het voorhangsel scheurt. Kortom, het nieuwe verbond der betere dingen, der betere beloftenissen van een betere middelaar, een betere bediening, uitnemende bediening uit 8 vers 6, die betere tijd brak aan toen het voorhangsel scheurde vanaf dat tijdstip, dat wil zeggen na de dood van de Heer Jezus. Die hoge priester ging dan in eenmaal per jaar, maar dan met kleine lettertjes, want de profetische betekenis is dat eenmaal de hoge priester zou ingaan en wel eens en voor altijd en dan niet één keer per jaar, maar gewoon één keer. Definitief. Vandaar dat het voorhangsel niet zachtjes openschoof toen de Heer stierf, maar het scheurde. Waarna men het haastig weer aan elkaar genaaid heeft, volgens de Joodse traditie. Want het wordt niet ontkend. Nee, het wordt niet ontkend. Het wordt gewoon gezegd, het is weer aan elkaar genaaid. Ze zullen het wel beschouwen als een duivelse streek of zoiets. Bij gebrek aan symbolisch of typologisch inzicht. Maar vooruit, ja. Maar het scheurde omdat het definitief was. En dan hier vers 11. Maar Christus tegenover de hoge priester uit vers 7. Maar Christus, en dan tussen haakjes de hoge priester der toekomende goederen. Maar toekomende goederen is in de praktijk hetzelfde als de tijd der verbetering. De dingen van het nieuwe verband dus. Christus, de hoge priester van dat beloofde nieuwe verbond en al wat erbij hoorde, gekomen zijnde, want hij is gekomen in zijn opstanding, maar dat heeft met name hoofdstuk 7, maar eigenlijk hoofdstuk 2 al uitgebreid uiteengezet. Want, en dat is een belangrijke waarheid, wanneer kwam de hoge priester der toekomende goederen? Oh, even wachten. Hebben we nog een andere term voor de hoge priester der toekomende goederen? Ja, een heleboel, maar ik bedoel gewoon, hij heet Christus. Wanneer verscheen de Christus? Antwoord. Toen Jezus uit de dood opstond, werd hij de Christus. En daar verscheen dus de Christus. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en spijsoffer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Maar wanneer kwam hij in de wereld? Dat was Hebreeën 10. Wanneer, ja, vers 5. Wanneer kwam hij in de wereld? Toen hij opstond uit de dood. Want eerder was hij niet de Christus of de hoge priester der toekomende goederen. Hij was zelfs überhaupt geen priester, zei hoofdstuk 7. En hij kon het ook niet zijn, want hij leefde onder de wet. Galaten 4. Geworden onder de wet. Niettemin opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Maar zolang hij leefde, leefde hij onder de wet. En hij was geen priester naar de ordening van Aaron, laat staan hoge priester. Maar dan had hij op zijn minst uit Levi moeten zijn. En van Aaron had hij moeten afstammen. Dat was niet het geval, dus hij was geen priester. Wanneer verscheen dus de hoge priester? Ik zeg niet wanneer verscheen Jezus, maar wanneer verscheen de hoge priester? Of als hij toch de naam Jezus wil hebben, wanneer verscheen Jezus als hoge priester? In zijn hoedanigheid van hoge priester van het nieuwe verbond dan wel als de Messias, en het antwoord is in zijn opstanding. Heel belangrijk. Omdat het namelijk gaat niet om het werk dat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft, maar over wat hij in het heden doet. En anders over, het gaat over de functie die hij in het heden heeft en praktiseert. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, daar ben je op zijn vroegst, op de dag van zijn opstanding dus, gekomen zijnde, want hij is gekomen, is... En dan gaat de hoofdzin verder halverwege vers 12. De rest heb ik in mijn Bijbel dus ook tussen haakjes gezet voor het gemak. Is eenmaal, halverwege vers 12, ingegaan in het heiligdom. Niet eenmaal per jaar, maar gewoon eenmaal. Hè? Is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Maar de tussenzin geeft een heleboel commentaar. Hij is namelijk, halverwege vers 11 weer, door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan. En de meerdere en volmaakte tabernakel is dus de echte tabernakel, het ding, zo gezegd, waar de tabernakel de uitbeelding van was. Dat was dus de lagere, de maquette. En de meerdere en volmaakte tabernakel, u wordt nou inmiddels geacht te begrijpen wat dat is, de meerdere en volmaakte tabernakel, want het is het nieuwe verbond. Toch? Want daar ging het over, oude en nieuwe verbond. Hij is door de meerdere tabernakel ingegaan, namelijk hij is door het nieuwe verbond ingegaan in het heiligdom. Er staat trouwens over die tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel. Dat wil zeggen dat het oude verbond... De tabernakel was met handen gemaakt door mensen. Maar de echte tabernakel was gemaakt door de Heer zelf, door God zelf dus. Dat is eigenlijk het hele idee. Ja, die probeer vers 24 uitdrukkelijk nog even niet te lezen. Want dan krijg ik twee dingen door elkaar. En dat probeer ik nu nog te vermijden, zodat elk zijn eigen klemtoon krijgt. Niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel. Niet door mensenhanden gemaakt is uiteraard het idee. Maar bovendien, de term met handen gemaakt is meestal, en hier eigenlijk ook, de aanduiding van de stoffelijke wereld, de schepping, de kosmos als zodanig. Maar het nieuwe verbond is in zekere zin wet, maar niet gelegd op het vlees. De wet is een bediening des geestes. Dat wil zeggen, de nieuwe verbond, hè, is bediening des geestes. Het oude verbond is een bediening des vleeses en is door het vlees ook krachteloos en zwak en is daarom teniet gedaan.
Ja, dus, hè? Wereldlijke heiligdom.
Ja, dat wereldlijke heiligdom kun je ook beschouwen als het heiligdom, maar het is de wereld eigenlijk. Ja, het gaat om alles wat mensen doen. Heel religie is mensenwerk. Religie, ik heb het niet gezegd, maar de religie is officieel ook volgens het woordenboek verzameling van wetten en regels waaraan de religieuze mens geacht wordt zich te houden. Daarom roep ik altijd een paar keer per week, wij zijn niet religieus. Wij zijn niet godsdienstig. Alles wat men over religie vertelt zal wel waar zijn, misschien ook niet, maar ik voel me niet aangesproken, want ik hoor er niet bij. Ik ben daarvan verlost. Wij leven daar niet onder. Wij zijn gelovigen en dat is niet hetzelfde. Alleen doordat gelovigen dat zelf niet meer weten, zijn de begrippen in onze volkstaal synoniem geworden. Maar het is onzin. In het Bijbels licht is het volstrekte onzin. Het zijn twee tegengestelde begrippen die elkaar volkomen uitsluiten. Iemand die leeft uit geloof is niet religieus. Is daarvan verlost. En daar gaat het hier ook over. Zoals het onderwerp van deze hoofdstukken. Maar goed, Christus is ingegaan in de tabernakel, maar niet die letterlijke, niet die met handen gemaakt is, zelfs van een heel ander maaksel. Hij is ingegaan in het heiligdom. En het gaat daarbij uiteraard om heel het nieuwe verbond. Want het oude verbond is altijd van dit maaksel. Gaat altijd over doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. Zie? Hij is ingegaan. Hij is ook niet ingegaan door het bloed der bokken en kalveren. Later de stieren en bokken. Maar hier heet het bloed der bokken en kalveren. Teruggrijpend op vers 7 waar de hoge priester eenmaal per jaar inging. Niet zonder bloed. En dus met bloed, anders mocht het niet. En de Heer Jezus is als hoge priester ingegaan in het nieuwe verbond. Hij heeft het nieuwe verbond geopend. Ook de bedekking weggenomen. U weet wel, de bedekking uit 2 Korinthe 3. De bedekking weggenomen enzovoort. De verborgenheid geopenbaard betekent dat. Dat was niet Paulus, dat was de Heer Jezus. Maar vooruit. Maar hij is ingegaan niet door bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Het bloed van de Heer Jezus, niet aan het kruis, maar na zijn opstanding. Had hij dan bloed, dan zeg ik in de zin van leven, want dat is wat bloed is, inderdaad, dat is zo. Eventueel, maar dat schrijf ik voor me uit tot een volgende keer. Misschien de volgende keer laat ik u wel zien uit de Bijbel dat bloed inderdaad gedefinieerd wordt als leven. Namelijk niet als leven in de statische betekenis van de term, maar als leven in de actieve betekenis van de term. Dat wil zeggen het actieve leven, de levenswandel. En anders zeg ik nu gewoon, de Bijbel zegt het bloed is de ziel. En de ziel is de levenswandel, het praktische leven. Of het bloed is in de ziel, of de ziel is in het bloed. Maar dat blijft gewoon dezelfde uitdrukking hoor, verandert niks aan. Het wil zeggen dat bloed de uitdrukking is, de uitbeelding is van het praktische actieve leven van de mens. En zoals bloed slechts bloed is en bloed blijft zolang het beweegt. Nee, rondgepompt wordt door de aderen. Aangestuurd door het hart. Huh? Blijft het bloed, dan is het bloed, dan is het dus leven. En het leven wordt dus in stand gehouden door het hart, namelijk door de zetel van het geloof, zodat je ziet dat onze eigen bloedsomloop van onze oude lichaam, zal ik maar zeggen, de uitbeelding is van deze geestelijke waarheid, namelijk dat wij zouden leven uit geloof. Dat is de enige manier. Maar hier gaat het over zijn eigen bloed, zijn eigen leven, maar na zijn opstanding, want eerder was hij geen hoge priester. Dus het is het opstandingsleven van de Heer Jezus, waardoor hij is ingegaan in het heiligdom, waardoor hij het nieuwe verbond in werking heeft gesteld. Dat kan niet anders, want als hij niet is opgestaan, heeft hij ook het nieuwe verbond niet in werking gesteld. Want als hij niet is opgestaan, heeft hij namelijk niks gedaan. Want wat doen doden zoal? Heel goed. Voornamelijk niks. Ja. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel trouwens. In het Oude Testament al. Dus het is de levende Christus die het nieuwe verbond in werking heeft gesteld. Door zijn bloed, namelijk door zijn leven. En niet maar door zijn opstanding, maar door zijn praktische leven. Door wat hij doet, namelijk. Zijn activiteit. Zo is hij ingegaan in het heiligdom. En daarmee heeft hij een eeuwige, een algemene, een oneindig verstrekkende verlossing teweeggebracht. Want als hij niet is opgestaan uit de dood en alleen maar gestorven is aan het kruis en daar zijn menselijke bloed vergoten heeft, dan zijn wij niet verlost, dan zijn wij alleen met hem gestorven. En dat is het tegenovergestelde van verlossing. Want verlossing komt tot stand door de opstanding van Christus, waarmee hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Dat was Timotheus, dat wil zeggen brief aan Timotheus, ik meen de eerste. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht in zijn opstanding en door zijn bloed, dat wil zeggen door zijn opstandingsleven. En daarover hebben we het ook in vers 13, maar dat is alweer na een pauze.